Hallo, mijn naam is Sid Lucassen. Welkom bij weer een zinderende aflevering van de serie De Democratie en haar Media, waarbij ik u meeneem met een prachtige reis door mijn proefschrift. En het is een hele mooie dag, want ik heb toevallig gehoord gisteravond dat ik een essaywedstrijd heb gewonnen bij Forum voor Democratie met een essay over seks en sublimatie, waarin ik inga op de vraag of een politieke partij überhaupt een standpunt moet hebben over seks. En daarnaast is er ook nog een ander mooi essay daarover gepubliceerd, dat is de nummer 2. Te lezen op de website van het Drenaarsals Instituut. Nou, het is weer een grote eer dat ik zoiets moois heb mogen winnen. En ja, we zullen zien wat het brengt ook voor de toekomst. Welke ontwikkelingen hieruit zullen we voortrollen. Daarnaast, ook gelanceerd, is mijn crowdfundingproject superbelangrijk. Ga naar www.sitlucassen.backme.org. Ik zal ook met Tom een aparte video over gaan maken. Want dat nieuwe boek waar ik aan ga werken, dat heet Wees afgrondelijk. En dat gaat verschijnen bij uitgeverij De Blauwe Tijger. Nou, daar zal ik straks nog wel even iets over zeggen. Maar nu gaan we het dus echt hebben over het volgende deel van De Democratie en haar Media. En dat gaat vandaag in op proximity, oftewel nabijheid, als een belangrijke factor om burgers, kiezers, stemmers te betrekken bij de politiek. Als een nieuwe strategie van politici om zichzelf voor het voetlicht te brengen. En u herinnert zich misschien nog wel dat het hier ook allemaal mee is begonnen. Bas Paternotte van TPO had een artikel geschreven en daar had ik weer op gereageerd in een eigen artikel. En dat ging over de Götterdämmerung van de democratie. En als het goed is, herinnert u zich dat nog uit de eerste lezing binnen deze serie, wat ook meteen mij de energie en de motivatie gaf om dit überhaupt te doen. Nou, moet ik wel zeggen, ik denk van wow, ik ga gewoon een lezing eens hier geven over de democratie en haar media. Mijn eigen proefschrift nog eens een keer doorspitten en ontsluiten voor de kijkers van De Blauwe Tijger. Maar het is echt extreem veel werk. Dus ik was er dus aan begonnen. En we hadden dan iets van 10 lezingen al. En op een gegeven moment, we zijn nou op bladzijde 120 of zo. Dus ik had wel onderschat hoe extreem veel werk het is. En het is ook heel kostbaar. Want iedere keer heen en weer naar Groningen. En dat kost gewoon wat centjes en zo. Dus als u deze crowdfunding kan helpen steunen, dan is het helemaal episch. Dan is het helemaal fantastisch. Dan ben ik u eeuwig dankbaar. Dat gezegd hebbende, we gaan verder met Rosanne Vallon, Democratic Legitimacy, Reflexive Legitimacy. We hebben het dus nu over reflectieve legitimiteit. Hè. Zoals gezegd definieerde Rosanne Vallon een aantal vormen van legitimiteit. Dus een aantal vormen waarmee eigenlijk politici zichzelf rechtvaardigen, daarmee ook de democratische rechtsorde rechtvaardigen, hun plek bepalen binnen die democratische rechtsorde en zich op die manier naar de kiezer toe profileren. En een van de belangrijke factoren die dragend is voor die democratische orde, democratisch-parlementaire orde, is de reflexiviteit en de reflectieve legitimiteit. En dat wordt eigenlijk gedefinieerd in tegenstelling tot directe democratie. Dus op de ene kant van de as, een beetje yin en yang verhaal, een oppositie tussen twee krachten. Enerzijds heb je dus directe democratie en anderzijds heb je een meer reflectieve democratie. Eigenlijk een meer reflectieve legitimiteit van die democratische orde. Die directe democratie, daarin heb je dus de kiezers, de stemmers, die vertegenwoordigen een soort van een algemene wil. Hè. Dus letterlijk het volk dat op straatstenen bijeenkomt en zegt wat het wil. Het volk maakt zijn eigen wil kenbaar en de politici moeten daar gehoor aan geven. Maar reflectiviteit, dat gaat meer om een soort langdurige legitimiteit. Zo van niet, we komen nu allemaal samen en we gaan nu allemaal zeggen wat we willen als volk. Nee, hè, we spelen allemaal factoren mee. Je hebt zoiets als minderheden, hè, je hebt zoiets als grondrechten, grondwetten. Wetten moeten ook compatibel zijn. Dus als het volk nu iets zegt en eergisteren zei het iets anders. Ja, wie zegt dat er wel continuïteit in zit? Is het allemaal met elkaar te rijmen? Past het binnen de rechtsstatelijke structuren? Worden de belangen van minderheden meegewogen? Enzovoort. Dus directe democratie eigenlijk heel snel, instantaan, ook heel substantieel. Hè? Ook het idee van, wij zijn nu als volk allemaal, we staan letterlijk schouder aan schouder op straat bij elkaar. We vinden iets, we willen iets. Het is echt volk als substantie en meer die reflectieve legitimiteit, die is eigenlijk meer abstract en die wil eigenlijk ook de hogere principes daarin laten meewegen over een langere termijn. Dus het is juist de reflexieve dimensie van de politieke orde die ook de langdurige legitimiteit garandeert en in plaats van de grillen van het moment te weerspiegelen. Dat heb je met die volkswil nog wel eens. Hè? Er is een tsunami en het volk wil alle kerncentrales afbreken. En morgen zitten ze zonder energie, bij wijze van spreken. Dus ja, er moet ook lange termijn moet er ook over na worden gedacht. Wat dus is, dat je dus ook allerlei hap-snap-coalities hebben van vele politieke partijen. Nou, dat zien we dus steeds meer, hè, met al die verbrokkelingen in het politiek landschap en allemaal wisselende meerderheidjes maken en zo. Dus je krijgt allemaal hap-snap-coalities van politieke partijen. En dat kan nogal wispelturig, grillig zijn. En dan heb je dus die reflectiviteit die structuur aanbrengt en in die zin een disciplinerende werking uitoefent op het deliberatieve proces. We hebben al gezegd, hè, dus het idee, oké, het volk komt op de straat bijeen. Dat is echt de Franse revolutiestijl. Hè, de moderne westerse notie van een democratie, die wortelt daarin, in die notie. En daarom hechten ze ook zo aan de populaire opinie. Hè. Wat vindt het volk? Wat vindt de meerderheid? Wat vindt men op dit moment? Hè, opiniepeilingen en uitslagen van allerlei verkiezingen. Hè, daar wordt eigenlijk allemaal heel erg zwaar aan getild. En dat is een soort morele elektriciteit. En dat is eigenlijk de energie die het hele politieke proces legitimering zou geven. He, dus wat vindt het volk? Is men het ermee eens? Kijk, de notie van zo'n Franse revolutiestijl directe volkswil, daar is eigenlijk, dat impliceert of dat suggereert dat er eigenlijk geen lang afwegingsmoment aan vooraf gaat. Dat het eigenlijk bijna meteen instantaan in het moment zelf kenbaar is wat het volk wil. En dat het meteen voelbaar kan zijn. Maar ja, dan komen we dus weer op the will of the nation is one of the phrases most abused by intriguers and despots of every age. Al dus Alexis de Tocqueville. Waar gaat het dan om? Ja, ik kan wel zeggen, ik spreek voor de volkswil en dus dit en dat. Ja, oké, maar wie is dat volk? Hè? Wie is die volkswil? Ik kan altijd al zeggen dat ik voor het volk spreek. Ja, het volk wil dit, dus ze moeten nu allemaal die kant op. Maar hoe weet je dat? Hoe weet je nou precies wat het volk wil? Hè? Morgen zeg je dit tegen het volk en willen ze iets heel anders, bij wijze van spreken. Hè? Dus ja, er wordt heel veel, zo'n frase als de volkswil is heel makkelijk natuurlijk te misbruiken om maar een beetje te stoomwalsen en de belangen ook van allemaal andere groepen eigenlijk over het hoofd te zien en korte termijn beslissingen te maken waar je op lange termijn nog wel spijt van kan krijgen. Dus ja, er wordt eigenlijk altijd gewaarschuwd tegen dat heel verlokkelijk, hè, een volkswil die we nu direct in een moment zelf kunnen kennen en daar beleid mee maken en daarmee de heersers ter verantwoording roepen. Heel verleidelijk allemaal, maar ja, hè, dat moet wel erg, hebben we heel slechte ervaringen mee, hè, ook natuurlijk in de 20e eeuw. Dus wat we moeten zien is dat het een beetje getemperd wordt. Daar is een soort reflexieve dimensie is er voor nodig om dat allemaal in goede banen te leiden en dat te kanaliseren. En vanuit de dimensie van de reflexiviteit bekeken is de essentie van de democratie om tegenstrijdige belangen te verenigen en bij onverenigbaarheid deze belangen tegen elkaar af te wegen en een beslissing te maken. To advance public reason is key to democratic success and progress. Dus hier spreekt een taak om mensen op te voeden en niet alleen maar om allerlei mediaframes rond te pompen. Wat ook nog gemaakt wordt hier bij die reflexiviteit is echt een superbelangrijk punt over de rechterlijke macht die zich als neutrale scheidsrechter opwerpt, als neutrale regelbewaker. Wat iets anders is dan dat de macht van die rechterlijke macht gegarandeerd wordt door de scheiding der machten en ook gecontroleerd door de scheiding der machten. Kijk, Montesquieu die zag het eigenlijk allemaal een beetje, de spirit de loi, hè, de trias politicus, we hebben het altijd over scheiding der machten. Nou, ik heb dat hele boek gelezen. Ik heb het toen destijds voor mijn verjaardag gevraagd. De geest van de wet. En ik heb dat helemaal doorgespit. En dat is echt een heel dik boek. Maar wel echt een heel mooi boek. Ook historisch van heel grote waarde. En in dat hele boek gaat maar één bladzijde over scheiding der machten. Trias Politica komt echt maar in één A4'tje in dat hele boek voorbij. En er wordt altijd heel hoog van opgegeven. Maar je moet dat ook zien in de hele context van Montesquieu zijn schrijven. Dus wat hij eigenlijk zegt is, mensen willen macht. Klaar. One way or the other, mensen willen macht. En sommige mensen zijn ambitieuzer dan anderen. En ja, je krijgt dan allemaal rivaliserende elites binnen een maatschappij. En dat kan verschillende vormen krijgen. Je hebt een despotie, of je hebt een aristocratie, of een democratie, of wat dan ook. Maar het gaat eigenlijk altijd om machtstreven. En je moet die macht op een bepaalde manier tegen elkaar in balans brengen. Dus als er hier heel erg veel naar macht wordt gestreefd, dan moet je zorgen dat er ook hier naar macht wordt gestreefd. Dan trekt het elkaar een beetje in balans. Dat is het idee van Montesquieu. En dat geldt dus ook voor de rechtsprekende macht. Dus rechters willen ook macht. Rechters oefenen ook macht uit. En dat moet dus ook weer gebalanceerd worden door de macht van de uitvoerende macht, de macht van de volksvertegenwoordiging. De wetgevende macht moet ook weer worden gebalanceerd door de rechtsprekende macht. Maar die rechtsprekende macht, die de wetten interpreteert, die moet ook weer worden gebalanceerd. Dus de rechter is ook een macht binnen het machtenspel. Dat is wat Montesquieu ons duidelijk maakt. En dan kun je ook het verhaal van de dicastrocratie, wat nou als rechters heel erg veel verstrijkende uitspraken gaan doen. Natuurlijk heel actueel. Nu ook met de rechtszaak gespannen rond Shell. Dat Shell ook gedwongen kan worden om allemaal milieueisen te voldoen. Dus allerlei NGO's, non-governementele organisaties, die gaan voortaan direct naar de rechter toe in plaats van naar de politici. Want via rechters kunnen allemaal uitspraken worden afgedwongen. Daarom was het aantal partijen ook zo kritisch op het verdrag van Marrakesh. Want dan kun je wel zeggen, maar het is eigenlijk meer een symbolisch verdrag. Ja, nee, maar een of andere rechter kan gewoon wel zeggen, maar hier gaat wel een statement van uit, want er is een internationale commitment. Dus allerlei NGO's kunnen naar allerlei rechters gaan enzovoorts. Nou, dat heb je ook gezien met de Urgenda, heb je ook gezien met stikstof, PFAS enzovoort. Dus allerlei actiegroepen kunnen gewoon het hele democratische proces omzeilen en gewoon direct naar rechters gaan en daar hun belangen door fietsen. En dat zag je ook in de VS met rechter Brett Kavanaugh. Waarom gaan mensen nou demonstreren voor of tegen de benoeming van rechters? Nou, dat laat dus al heel erg zien dat de macht ook verschoven is naar dus die juridische dimensie van de politiek. En niet alleen maar meer ligt bij de uitvoerder of de wetgever. Nou, dat moet in balans gehouden worden. Dus het is prima dat je ook af en toe als politicus gewoon kritiek hebt op een rechter of op een rechtelijke uitspraak. Maar dan kom ik eigenlijk op de voorgeschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. En ik had hier dus een mooi gesprek over van vorige zomer met Paolo Primiano, een Italiaan. En we zaten dus in Brussel daarover te praten. En dat was heel interessant. Hij is dus Italiaan. Hij is een beetje middenliberaal is hij een beetje. En dat was heel interessant, want het ging ook over Italië. En wat er dus ook in kwam bij de Tweede Wereldoorlog. Dus eigenlijk het hele Montesquieu-verhaal van die machten die elkaar een beetje balanceren, dat is eigenlijk losgelaten in de Tweede Wereldoorlog. Want toen kreeg ik het idee van, maar die nazi's, die Joden zaten te vervolgen. Dat was in overeenstemming met hun eigen wetten en zo. Denk maar aan de Nuremberg-wetten en dergelijke. En ze waren eigenlijk gewoon dingen aan het doen die in overeenstemming waren met hun eigen rechtsstelsel. Dus dat was een beetje lastig. Kunnen we ze daarvoor veroordelen? Dan ga je eigenlijk buiten de rechtsorde ga je een recht opstellen om iemand te veroordelen. Dus wij kunnen morgen allemaal beslissen van, varkensvlees eten, dat is illegaal. Maar kan je dan vandaag, kan je dan morgen worden beboet omdat je eergisteren varkensvlees gebarbecued hebt? Hè? Dat is een beetje een domme vergelijking misschien, of een beetje polariserend. Maar het komt erop neer dat, dan kom je dus, we hebben dan gruwelijke dingen gedaan. Maar die gruwelijke dingen die waren wel in overeenstemming met de wet. Dus in hoeverre kun je mensen vervolgen? Dat hebben ze dus opgelost door te gaan praten in termen van misdaden tegen de mensheid en misdaden tegen de menselijkheid. En dan heb je eigenlijk een rechter nodig die zich boven de bestaande rechtsorde verheft en daar weer nog een keer recht over gaat spreken. En in die zin zijn we anders naar recht gaan kijken. We zijn de laatste 50 jaar, of in ieder geval de elite, dus de mensen die een beetje over de regeltjes gaan in het land, zijn recht anders gaan bekijken. Dus we zijn nu recht eigenlijk veel meer gaan bekijken als een ultieme ethische toetssteen, in plaats van een macht die wedijvert met de andere machten. En die Paolo die maakte die interessante opmerking, want hij zei van, kijk, in Italië, we hebben eigenlijk weinig op uitgedaan. Dus Italië had zichzelf min of meer bevrijd. Dus ze zagen in dat de Duitsers de oorlog gingen verliezen. Toen hebben ze Mussolini opgeknoopt. En hebben ze gezegd, we zijn nu allemaal partizanen, we zijn nu allemaal patriotten, we hebben ons bevrijd van het fascisme. Terwijl diezelfde gasten die Mussolini aan het ophangen waren, die waren een half jaar eerder waren ze nog overtuigd fascist. Hè? Maar in ieder geval, Italië heeft toen een statement gemaakt van, we hebben onszelf bevrijd, we hebben onszelf verlost van de fascisten. Dus, niks aan de hand. We zijn helemaal in het heel, heel katholiek natuurlijk ook. Hè. Helemaal, we hebben gebiecht, we zijn in het reinen. Let's go. En Duitsland natuurlijk een ander verhaal. Hè. Tot het laatste toe hebben ze stand gehouden in Berlijn. Tot het laatste zijn ze blijven vechten. Ze wilden een soort Götterdämmerung, hè, een soort operatie Siegfried, helemaal ten onder gaan. En toen was het idee, dan hebben we dus één proces. En dan gaan we dus alles op tafel brengen. En dan gaan we één keer alles afrekenen. En dan hebben we dus een nieuw uitgangspunt van humanitaire waarden. Wat nog boven eigenlijk het positieve recht staat. He, dus het recht wat door wetgever gemaakt wordt, kan ook zeggen, ja, je moet Joden vervolgen. Ja, als dat de recht is dat gemaakt wordt. Maar nee, we gaan dat allemaal nu opschonen. En dan komt er één groot juridisch proces. En daarna zijn we in het reinen met onszelf. Dat was het Duitse idee. Maar dat is eigenlijk nooit gelukt, want het was eigenlijk de voorbode van een oneindige serie processen van steeds verdere denazificatie, wat tot vandaag de dag aan doorgaat. Dus we maken op een heel mooi verschil tussen Italië en Duitsland. Dus Italië heeft gezegd, nou, wij hebben onszelf bevrijd, nu is het klaar, hè? Even goede vrienden. En Duitsers zijn eigenlijk voortdurend bezig geweest om nog nazi-sporen op te sporen en zichzelf daar weer van te verschonen en zo. Het was één groot idee, nu hebben we één proces, nu gaan we de ethische richtlijnen gaan we opstellen, we gaan een schoon schip maken en daarna zijn we in het reinen met onszelf. Maar ze zijn nooit meer in het reinen met zichzelf gekomen, want dat proces was gewoon een opstarting van oneindige processen om zichzelf steeds verder te denazificeren. En vandaag als je zegt van ik heb eigenlijk geen last van nazi, dan ben je nazi. Want dan herken je je eigen racisme niet. Hè. Dan ben je dus niet in staat om ook in jezelf je koloniale privileges te erkennen. Hè. Dan heb je een blinde vlek voor je eigen nationaal socialisme en dan ben je dus nazi. Hè, dus dat is het punt waar we vandaag op zijn aangekomen. Dus het komt ook gewoon nooit meer goed met die Duitsers, weet je. Dat is zo'n diepe protestantse inborst van jezelf altijd schuldig voelen. En dat komt gewoon nooit meer goed. Hè? Dat gezegd hebbende, dan begrijp je dus hoe belangrijk die reflectiviteit is. En die plaats van de rechtsprekende macht binnen het geheel. En dat die ook een transformatie heeft doorgemaakt. Dus het idee van Montesquieu, als ze het hebben over scheiding der machten, dan hebben ze het dus eigenlijk over een rechtsprekende macht van een stelletje rechters, die wordt begrensd en beteugeld door andere machten daaromheen. Machten van de volksvertegenwoordiger, enzovoorts. En gekozen politici. Wat Deugers dus bedoelen als ze het hierover hebben, is dat je mag geen enkele kritiek hebben op de rechter. Want de rechter is eigenlijk een soort verheven moralistische macht die zich boven dat hele machtsspel verheft en daar nog eens een keer op een hoger niveau een ethische uitspraak over doet. Dat moet je dus begrijpen om te begrijpen hoe die reflexiviteit veranderd is in de loop der jaren. Dus we denken nu veel meer over rechters als een soort neutrale scheidsrechter die zich nog boven het politieke gewoel verheft en vanuit daaruit een soort nulpunt een moreel-ethisch oordeel velt. En vanuit Montesquieu geredeneerd, zoals wat het echt betekent scheiding der wetten en scheiding der machten, is dat gewoon bullshit. Oké. Nou. FN. Dus. Nou, je krijgt dus ook inderdaad Thomas Jefferson en de VS. Hè, daar werd ook al over nagedacht. We hebben ons als Amerikanen losgemaakt van het Engelse Koninkrijk. Wat gaan we nou doen? Wat willen we nou voor macht hebben? En toen werd ook al gezegd, je moet voorkomen dat je een tirannie krijgt van de legislatuur. Hè, dat werd dus ook dicastrografie, genoemd. Nou, daarom heb je ook in Frankrijk ook juryrechtspraak, hè. Dus in Nederland hebben we dat niet. Maar in bijvoorbeeld landen als Frankrijk, Amerika, speelt de jury speelt ook een hele belangrijke rol in het wetgevend, of in ieder geval in het rechtsprekend proces. Dus het idee moet ook zijn, je moet een wet wel kunnen uitleggen aan een huisvader. En als je dat niet meer kan, dan ben je dus heel hard op weg naar die dicastrografie. Dat zegt Montesquieu ook letterlijk. Kijk, en de Tocqueville, die zeggen echt, als je een functionerend rechtssysteem wil, dan moet je eigenlijk de welwillende huisvader, die probeert zijn kinderen een beetje goed op te voeden en die denkt een beetje aan het algemeen belang, die moet jouw wet kunnen begrijpen en ook begrijpen wat het idee is achter die wet. En als dat niet meer kan, als je een soort shamanisme gaat krijgen van allemaal juridische experts die met dikke pillen aan wetgevende boeken bezig zijn om dingen uit te duiden en zo, dan is het een teken dat je rechtsstaat niet meer goed functioneert. Nou. En om dat dus steeds weer bij elkaar te brengen, de theorie van het wetgeven en rechtspraken en de praktijk. Daarom is die jury zo belangrijk, om ervoor te zorgen dat het ook nog een beetje een gezoendes volksempfinden, hè, dat er nog een beetje aan ten grondslag ligt. En dat is een Duits natuurlijk woord, maar eigenlijk vind je dat er heel sterk terug ook in Montesquieu en Alexis de Tocqueville. Goed, even kijken. Dus in 1981 zeiden een stel Franse socialisten, die zeiden ook van, jullie hebben wettelijk ongelijk, omdat jullie de minderheid zijn. Dus ja, wat gebeurt er dan? Dus dat was in Frankrijk zo, dus dat inderdaad de socialisten waren de baas op dat moment, en die zeiden in 1981, ja maar jullie hebben wettelijk ongelijk, omdat jullie de minderheid zijn. Nou, dan krijg je dus het gevaar van een democratuur. En juist dan kan je je ook beroepen op een grondwet. Hè? Dus hier komt ook die dimensie van die reflexiviteit weer terug. Dus je kan dus niet zomaar zeggen, hey, je hebt wettelijk ongelijk omdat je een politieke minderheid bent. Omdat je nog steeds als volk met z'n allen een aantal waarden hebt vastgelegd in de grondwet waar je op kunt beroepen. Dus het grondwettelijk hof heeft dan ook gezegd in Frankrijk, ja, sorry hoor, maar de grondwet staat wel even hoger dan wat jullie nu vinden. Dus kennelijk is er nog een macht naast die absolute soevereine volkswil. Hè? Dus in het begin had ik het dus over de notie van een soevereine volkswil. Waarvan je kan direct proeven wat het volk wil. Dit wil de meerderheid, bam, die kant gaan we op. Hè? Nee, kennelijk is er dus een grondwettelijk hof dat er nog een stokje voor kan steken. En kan zeggen, ja, maar er is nog zoiets als een grondwet. Dus er zijn kennelijk bronnen van legitimiteit naast die directe volkswil. En wat zijn dat dan voor bronnen van legitimiteit? Dat zijn dus reflexieve bronnen van legitimiteit. En kennelijk ligt er aan die reflexiviteit een soort eigen macht ten grondslag. En waarom is dat nou belangrijk? Nou ja, omdat anders is een debat alleen maar een slagenwisseling tussen belangengroepen. Terwijl democratie als deliberatie, dat overstijgt juist de kloof tussen democratie als procedure en democratie als inhoud. He, dus de procedure is, oké, wie heeft de meerderheid? Waar is er op tijd over gestemd? En de inhoud is vooral de levensbeschouwelijke waarde waar mensen over praten. Ook hun ideologische afwegingen, de afwegingen van hun belangen en dergelijke. En het idee is dat je dus via dat reflectieve element, dat je op die manier de democratische deliberatie in staat stelt om die twee te overbruggen. He, dus om democratie als proces en democratie als inhoud te overbruggen met een deliberatief proces. Nou, voorbeeldje hiervan, een mooi voorbeeldje is senator Adrie Duivenstein van de PvdA. Toen hadden we destijds de woningwet, de huizenwet, een aantal jaar geleden. Toen werd hij dus geïnterviewd door Studio Pound en zei ze, hoe voelt dat nou, meneer Duivenstein, om vanavond even de machtigste man van Nederland te zijn? Hè? Nou, dat was dus een of andere omstreden woningwet en die moest nog even worden doorgefietst in de Eerste Kamer. En de Eerste Kamer kon het ook blokkeren. Dus op dat moment was hij eigenlijk eventjes de machtigste persoon van Nederland. En dan gaat zo'n Eerste Kamer, wat eigenlijk een chambre de réflexion had moeten zijn volgens de grondwet, gaat even heel anders functioneren. Namelijk als een soort ultiem gepolitiseerd veto-instrument. En wat er dus ook steeds vaker gebeurt, en ik had het hier destijds over met Ibeltje Berkmoes toen zij VVD Tweede Kamerlid was. Wat er dus gebeurt is dat er dus steeds meer werden allerlei ministers naar de Eerste Kamer geroepen en moesten daar allemaal toezeggingen gaan doen. Zo van, wij in de Eerste Kamer, wij kunnen deze wet blokkeren, maar wij willen dat u als minister ons een beetje geruststelt. Als u ons een beetje geruststelt, dan kunnen we toch wel instemmen met die wet. Maar ja, dat is indirect, dat is gewoon een soort recht van amendement. Hè? De grondwet zegt heel expliciet dat de Eerste Kamer geen recht van amendement heeft. De Tweede Kamer wel. Dus de Tweede Kamer mag wetsvoorstellen indienen, maar ook wetsvoorstellen wijzigen en wijzigingsvoorstellen indienen. En de Eerste Kamer mag alleen maar zeggen ja of nee, want het moet een reflectief instrument zijn. Niet een instrument dat zelf als een soort tweede wetgevingskamer gaat dienen. Maar wat gaat er dus gebeuren? Als je dus allemaal toezeggingen kan gaan afdwingen van ministers, van ja, oké, we gaan ermee akkoord, maar laat u nog wel eventjes ons voelen dat u toch wel attent bent op dit en dit punt. Ja, dan ga je dus indirect een soort recht van amendement creëren. En dat is compleet in strijd met de grondwet. En dit heb ik gezegd tegen Ibeltje Berkmoes. En ze zei, wow, wat een punt. Ik heb er nog helemaal niemand op de Tweede Kamer hierover gehoord. Ja, dus dat laat al wel zien. Toen dacht ik al van, wat is het eigenlijk een corrupte bende, man? Die gasten die worden gewoon echt geleefd. Gewoon van moment tot moment. Van media-hypeje tot media-hypeje. En over dit soort fundamentele dingen was helemaal niet nagedacht. En toen was ik later op het VVD-bestuurderscongres. En toen was er gelegenheid om Rutte vragen te stellen. En toen heb ik dat in de plenaire zaal nog een keer aan Rutte gevraagd. Toen met het VVD-bestuurderscongres. En toen gaf hij als antwoord, oeh, dat is wel een prangend punt. Zeker, daar denken wij over na. Maar ja, hey, we hebben nu de decentralisering. En dat is heel ingrijpend. Dat is een enorm belangrijk beleidspunt van het kabinet. Wat eigenlijk de toetssteen is van dat kabinet VVD-PVDA. Of die decentraliseringen erdoor zouden komen. He, dus het verplaatsen van verzorgingsstaattaken naar lokale gemeenten. En ja, als we dan nu de rol van de Eerste Kamer gaan politiseren en gaan thematiseren, terwijl we nog bezig zijn om die belangrijke besluiten door de Eerste Kamer te loodsen. Ja, dat is eigenlijk vragen om problemen, maar laten we het in de toekomst zeker nog een keer behandelen. Nou, dat was zijn antwoord daarop. Ja, dus eigenlijk heel belangrijk, prangend, systematisch punt. Echt een systemisch punt dat raakt aan de kern van ons systeem. Maar eigenlijk is er nooit tijd om het te behandelen, want er is altijd wel een voorstel wat te belangrijk is, waar we de steun van de Eerste Kamer bij nodig hebben. En ja, als we het gaan thematiseren en dan polariseren we dat instituut. En dan kunnen we er niet meer soepeltjes onze wetjes daardoorheen laten glijden, weet je. Ja, maar dan kom je dus nooit toe aan de kern van de zaak, hè? Dan kom je dus nooit toe aan het thematiseren van de institutionele rechtsorde. Nou, goed, een jaar geleden zijn er wel wat dingen veranderd, waarmee de mogelijkheid tot een referendum weer zou openkomen. Ik weet het niet, Laurent weet het allemaal veel beter. Maar in ieder geval, ja, de bottom line is, die politici worden heel erg geleefd door de mediawerkelijkheid en door de waan van de dag. Veel meer dan om echt te reflecteren op zoiets van, ja, oké, maar als een Eerste Kamer allemaal toezeggingen van de minister gaat lopen vragen, functioneert het daarmee nog wel als reflectief instituut? Of wordt het gewoon meer een soort tweede wetgever die allemaal amendementjes binnensmokkelt, alleen dan heet het een toezegging van de minister of van de staatssecretaris? Nou ja, daar heb ik weinig over gehoord. En wat ook nog eens zo is, is dat je kan je natuurlijk ook vragen, hoe levensvatbaar is dat idee van een soort chambre de réflexion? Want, ja, kijk, je kan wel zeggen, oké, we gaan dus allemaal als soort reflectieve staatsheren, gaan wij daar als senatoren bij elkaar zitten en nog eens een keer nadenken, oké, de inhoudelijke afweging van de wet, dat hoeven we niet meer te doen, dat heeft de Tweede Kamer gedaan, maar kijk naar de lange termijn gevolgen. Is deze wet inpasbaar met de bestaande wetgeving? Of botst het juist met andere wetgeving? Nou, dat soort dingen, daar moeten ze eigenlijk over na gaan denken. Dus ze worden ook indirect gekozen via de provinciale staten. Getrapt verkozen, niet direct gekozen. En dat suggereert dus dat ze dus niet met directe electorale overwegingen rekening moeten houden. Zo van, hoe ga ik het verkopen aan Jantje, dat ik geen subsidie meer ga geven aan het dorpshuis en dat hij niet meer naar het dorpshuis kan? Ja, oké, nee. Het gaat echt om een lange termijn consideration hier. Maar dat is onzin. Want iedereen weet dat die senatoren nog steeds lid zijn van een bepaalde politieke partij. Dat ze ook ambities hebben binnen die politieke partij. Of in ieder geval een legacy hebben, waar ze later nog, als ze staan te barbecuen bij hun vrienden van de Rotary, op zullen worden aangesproken. Hè. Ze moeten wel in good standing blijven bij hun upperclass netwerkjes en zo. En ze worden dus ook op aangesproken. En hun hele partij zal erop worden aangesproken als daar een stemming tot stand komt die niet in het belang is van wat kiezers beloofd is, verkiezingsprogramma's, andere politieke belangen. Hè. Dus de belangen waar mensen die verbonden zijn aan de Partij van de Arbeid op zullen worden afgerekend, heeft tot gevolg dat ook die senatoren zullen worden afgerekend op wat ze daar stemmen. Puur omdat ze geleerd zijn aan de partij waarbij elke beslissing of een wet wel of niet in laatste instantie door de Eerste Kamer wordt geloodst, daar zal zo'n partij op worden aangesproken. Dus je kan wel doen alsof je een soort staatsheer bent die pure reflectie zit te bedrijven en alleen maar naar de techniciteit en de abstracticiteiten zit te kijken. De abstractheden, maar dat is niet zo. Want je bent aangesloten bij een politieke partij. Zo ben je überhaupt in de Senaat gekomen. En daar jouw partij zal op worden afgerekend wat jij daar doet. Dus je bent niet vrij om los van alles te reflecteren. Je kan doen alsof, omdat je aan het eind van je carrière staat en over 2 jaar met pensioen gaat, of al met pensioen bent, maar alsnog krijg je de hele status en het ingebed zijn binnen een bestuurlijk netwerk enzovoort. Dus eigenlijk is dat maar een fictie. Is mijn analyse althans. Bent u het er niet mee eens, laat het maar weten in de comments. Hè? Nou, goed. Even. Dan komen we dus op nabijheid. We hebben nu reflexiviteit gehad, maar dan komen we nu op nabijheid. En dat is eigenlijk het meest spannende boekdeel, want via de sociale media zoeken de politici steeds meer steun en aansluiting bij hun kiezers. En vroeger, nou, op maandag stapte je in de postkoets, ging je naar Den Haag, dinsdag kwam je aan. En Ja, hè, dan begon het overleg. En dan begon je daar in Den Haag ter plekke jouw kieskring te vertegenwoordigen. Als een soort onafhankelijk, onafhankelijke vertegenwoordiger. Maar dat onafhankelijke opereren, ja, in hoeverre hebben we dat nog in een tijd met allemaal chief whips, maar ook appjes en Twitter en zo, waarbij allerlei politici de hele dag door ter verantwoording worden geroepen. Ja, het is niet meer ook stap in de postkoets en morgen begint het overleg. Nee, je wordt voortdurend allemaal Twitterberichtjes, appjes, weet ik veel wat allemaal. Word je ter verantwoording geroepen, word je bij de actualiteit getrokken. Ja, hoe ver kan je dan nog echt onafhankelijk opereren als gekozen politici? En burgers hebben dus het gevoel door al die sociale media, doordat alles zo direct te volgen is. Bij burgers het gevoel alsof ze op de bankjes zitten van de Atheense agora. Hè? Alsof ze echt letterlijk daar deel aan het nemen zijn aan die beraadslagende vergadering, omdat het zo dichtbij wordt gebracht door al die sociale media. Maar ja, ze kunnen natuurlijk niet meebeslissen vervolgens. Hè. Ze kunnen niet meebeslissen, ze kunnen alleen maar kijken als toeschouwer. En ja, dat verlangen naar de transparante democratie, dat vertaalt zich in een verlangen naar nabijheid. De politicus eigenlijk letterlijk vast willen pakken en willen vragen, hé, wat vind je daar nou van? Denk maar aan een half jaar geleden of zo, Pieter Omtzigt, die werd op het Binnenhof aangesproken door een aantal mensen van, ja, en wat vind je daar nou van? Enzovoort. De sfeer was nogal behoorlijk intimiderend, wat ik me herinner uit de media. Maar goed, dat is dus allemaal veroorzaakt dat mensen echt alles politiek kunnen volgen, maar alsnog eigenlijk buitengesloten zijn. Ze kan niet mee beslissen. Ze kiezen politici die vervolgens iets compleet anders doen van wat ze hebben beloofd. Frustratie daarover, hoe uit je die? Hè? Alles ligt toch al dichtgetikt via allerlei regeerakkoorden enzovoorts. Nou ja, en dan krijg je dus dat een EU-ambtenaar daarover tegen mij zei. Ja, Nederland wordt geregeerd door 76 twitteraars. En dan is het de vraag, dat impliceert eigenlijk dat het heel erg heigerig is, dat mensen alleen maar bezig zijn met media momentjes scoren en zichtbaar zijn, zichzelf een beetje narcistisch profileren. Maar de vraag is natuurlijk, kan die sociale media misschien ook weer nieuwe deliberatieve lagen toevoegen? Hè? Kan die sociale media ook reflectieve lagen toevoegen? Ik denk sommigen wel, sommigen niet. Dus ik denk van ja, het heeft wel zin om een WhatsApp-groep te hebben bijvoorbeeld. Het zijn vaak hele interessante discussies tussen mensen. En als je dat een beetje inkookt, dan kan je daar zo een heel interessant artikel uitpersen, waar je de voor's en tegen's naast elkaar zet. Facebook-reacties, een beetje vergelijkbaar. Maar ik vind Twitter echt heel slecht. Ik heb ook bewust geen Twitter. Ik veracht dat. Ik ben wel blij dat sommige mensen wel dingen over mij twitteren. Er wordt soms over mij getwitterd door het Nieuwe Zuil-kanaal of door het kanaal van Percolator, wat ik ook iedereen kan aanraden. Maar Twitter is eigenlijk heel verachtelijk. Want toen ik bijvoorbeeld die SC-wedstrijd had gewonnen, ja, je bladert een keer door alle reacties. Maar ja, het zijn de mensen die haten Thierry Baudet of die haten Forum voor Democratie, die als eerste reageren. Dus het zijn echt mensen die niks anders te doen hebben dan te reageren vanuit haat op dat waar ze tegen zijn. En die komen met allemaal comments en zo. En dan denk je, ja, maar dit niveau is zo laag. Dit is zo ad hominem, zo op de man spelen. En dat je dan homo wordt genoemd door mensen die zichzelf dan tolerant en inclusief en divers en zo vinden. Hè? Dat zijn de eerste mensen om dan te schelden met dat soort dingen als, oh, homo, oh, incel, autist, weet ik veel wat al. Dat is grappig. Hè? En dan laat je zien dat je dus echt in het hart hebt geraakt. En wat ook zo mooi was, is dat al die mensen ook echt zeiden van, ja, we haten FVD, want Thierry Baudet is alleen maar uit op ophef. En dat is slecht voor de politiek. Ja, maar deze mensen creëren zelf ophef. Door alleen maar te tweeten, niks inhoudelijks te zeggen over dat artikel of over de argumenten in het artikel, dan gaan ze helemaal aan voorbij. En ze reageren alleen maar woest. He, dus ze zijn zelf ophef aan het creëren. Dus ze conformeren zich aan een strategie waar ze zelf tegen zijn. En ja, dat is toch hartstikke laag eigenlijk. En je haalt er dus echt gewoon niks uit. Dus dan blaad je een keer door 30 van die tweets heen of zo. En denk je, ja, maar je zit hier gewoon echt niks in wat als een nuttig baksteen kan dienen, of als een nuttige bouwblok kan dienen voor een nieuw betoog of zo. Gewoon niks. Het is alleen maar lui die een beetje hun frustratie en hun gal lopen te spugen. Dat levert dus niks op. Dus reactie is er dus mogelijk voor sociale media om nieuwe deliberatieve lagen aan het debat toe te voegen. Deels wel, deels niet. Het enige nuttige wat ik zie aan Twitter is dat het een artikel misschien meer bereik kan geven. Doordat meer mensen het zien als je het alleen maar op andere sociale media plaatst. Maar de discussies voegen echt niks toe. Het is echt elkaar een beetje afblaffen en een beetje janken als je je ergens door gekwetst voelt. Maar eigenlijk niks inhoudelijks, want het is ook veel te kort om echt een goed inhoudelijk argument te geven vaak. Oké, sommige mensen geven nog wel eens zinnige argumenten over dingen, zoals Robert Bor of zo. Maar ja, over het algemeen is het alleen maar deugdkots. Maar je laat dus zien hoe makkelijk die linkse zielen te triggeren zijn. Hè? En hoe makkelijk mensen dan echt in hun hart geraakt zijn. Als ze kennelijk zulke deugdkots gaan lopen uitspugen. En dat is alleen maar een teken dat dit meer moet. Hè, dus meer essays, meer video's van de Blauwe Tijger, meer donaties via BackMe. Hè, want het laat gewoon zien dat het ze niet onbewogen laat en dat we kennelijk op de goede weg zijn. Want ja, het laat kennelijk zien dat ze zich machteloos voelen. Ze kunnen het ook negeren, maar dat doen ze niet. Ze gaan er overheen lopen te bitchen. Dus we moeten er gewoon mee verder gaan. En daarom wil ik u ook allemaal oproepen om mijn crowdfunding te steunen. Al is het alleen maar om, zoals Damian Zos dat zo mooi zei, de linkse deugdkerk te trollen. Nou, even kijken. Even. Dus Rosanne Vallon die komt tot de conclusie. De politieke dimensie verschuift steeds verder naar dat proximity, naar dat nabijheid. En hij geeft er ook een hele mooie definitie, geeft hij daar ook van. Proximity implies accessibility, openness and receptiveness to others. It assumes an absence of hierarchy, an ease of communication and a certain immediacy of interpersonal relations. It also implies an absence of formalism. Oftewel, je kan heel direct, heel onmiddellijk iemand aanspreken alsof je persoonlijk met hem eigenlijk aan een barretje zit. Het boekdeel over proximity, dus dat is dit boekdeel, is uiterst relevant omdat het ingaat op nieuwe wijzen waarop volksvertegenwoordigers met burgers interacteren ten einde representatie vorm te geven en hun betrokkenheid te tonen. Waar communicatieve condities in de andere boekdelen indirecte factoren waren, worden deze hier direct onderwerp van analyse. Zoals eerder aangegeven moet in het achterhoofd worden gehouden dat hoewel Rosanne Vallon stelt dat politici zoeken naar nieuwe vormen van representatie als antwoord op verschuivende condities van communicatie, hij deze politieke pogingen feitelijk beschrijft als gevolgen van de veranderende technologische en sociale structuur van de samenleving. Oftewel, hij doet alsof allemaal bewust gezocht wordt naar nieuwe manieren om zichzelf politiek profiel te geven, maar eigenlijk is het vooral reactief. Eigenlijk wordt er vooral gevolgd. We volgen eigenlijk vooral de dynamiek van al die sociale media. Grijpen politici dit nou allemaal aan? Die sociale media en die nabijheid zoeken, of is dat iets wat hen overkomt? Je kan natuurlijk ook de analyse maken, en daar zullen we later nog op ingaan, van ja, eigenlijk alles is internationaal. De ECB gaat over de waarde van de munteenheid. Er zijn wereldhandelsverdragen, daar gaat de World Trade Organization over. En allerlei multinationals, allemaal grote machten die eigenlijk het niveau van de natiestaat en de nationale democratie ontstijgen. Heeft een politicus daar nog grip op? Nou, steeds minder, maar hey, je moet toch een bepaald mandaat hebben. Hè? Je moet toch in contact blijven met jouw kiezers. Dus ga je persoonlijke opstellen, ga je manieren vinden om dichter in de belevingswereld van jouw kiezer te kruipen. En dan krijg je meer die persoonlijkheidscultus en die persoonlijke branding. En natuurlijk ook sociale media accelereert dit allemaal steeds verder. Nabijheid wil ook eigenlijk zeggen dat burgers en bestuurders dus dingen samen oplossen. Dus één tweetjes, zonder daarvoor allemaal, ik moet eerst een schriftelijk overleg aanvragen. Nee, het idee benaderbaarheid. Die benaderbaarheid is extreem belangrijk. Je kan als burger gewoon je wethouder, ga je gewoon samen aan tafel zitten en ga je het overleggen. En persoonlijke benadering. En dus de overheid die stelt eigenlijk dat de maatschappelijke netwerken nu aan zet zijn en stelt zich op als facilitator van die maatschappelijke netwerken. En daar heb ik een heel mooi voorbeeld van, dat is de Duivense proeftuin. Want op een gegeven moment had de gemeente Duiven, als deel van het coalitiebeleid, gesteld van, joh, we gaan burgerschap en participatie gaan we faciliteren. Hè? Dus iedereen doet mee. Dus het is de bedoeling dat vooral burgers heel veel dingen zelf gaan doen. En niet dat de gemeente allemaal initiërend is. Dat is niet de bedoeling. We moeten faciliterend zijn. Dus de burgers moeten met ideeën komen. En dat moeten wij hooguit faciliteren. Hè? Dus niet maakbare samenleving, nee. Juiste initiatieven uit de samenleving moeten wij ruim baan geven en laten gedijen. Dat was het idee. Participatiedemocratie. Nou, op een gegeven moment was er ene Sil. En die had het idee dat hij een moestuintje wilde. Want die wilde minder afhankelijk zijn van Monsanto. En toen was hij nou dus... Maar er waren een aantal avonden. Dus de gemeente moest niet initiërend zijn, maar was stiekem toch initiërend. Want ze gingen dus op een school, gingen ze dus burgers... Kom allemaal hier, hè. We willen dat de sociale cohesie van de buurt sterker wordt. Dus kom allemaal naar de school en dan gaan we u vertellen dat u nu de kans heeft om allemaal initiatieven te ontplooien. Nou, dat gebeurde dus ook. En toen, waar moest dat moestuintje dan komen? Nou, oké, er was wel nog een plek naast de sloot waar dan nog een moestuintje moest komen. En dus mensen werden helemaal enthousiast over dat moestuintje en zo. En toen was er dus de volgende keer, was er weer zo'n vervolgbijeenkomst zo'n maand later. Hè, om eens even, hoe staat het ermee? Is iedereen nog enthousiast? Want er was ook een hele enthousiasme losgemaakt bij de bevolking. En toen waren er dus een heleboel boze mensen. Die wethouder die kwam zijn verhaaltje houden van, ja, burger aanzet, participatie, helemaal geweldig. En toen waren er dus een heleboel boze mensen en die zeiden van... Ja, maar wij willen helemaal dat moestuintje niet, want dat zorgt voor verval en dan verloedt het de buurt en dat is slecht voor de omgeving. Want allemaal van die half rottende planten die van iedereen zijn en dus waar niemand naar omkijkt en dan gaat zo liggen rotten en zo. En dat willen we helemaal niet. En dus die burgemeester of die wethouder dacht, oh, wat vet, er zijn nog meer mensen gekomen dan de vorige keer. Wat episch, ons idee is geweldig. Iedereen wil massaal participeren. Maar dat was dus helemaal niet zo. Want de helft van die mensen waren gewoon boos. Omdat ze boos waren op het plannen van de moestuintje van die andere helft. Omdat ze dachten dat de buurt daardoor ging verloederen. En toen zei die wethouder zo, ja maar nee, dat voorbeeld van het moestuintje, daar gaat het vanavond helemaal niet over. Dat is gewoon één voorbeeld van een mogelijk burgerinitiatief. En maar gaat het dan niet door? Ik zei, ja, nou, daar gaan we vanavond niet over. Ja, nou, toen gingen al die mensen weg. Toen was de helft nog maar over. Ja, dus dat liet eigenlijk zien hoe het dan is, weet je. En ik vond dat zo mooi en zo tekenend. Maar ook in de gemeenteraad krijg je er ook van die discussies over. Namelijk, want ja, kijk, je kan natuurlijk enerzijds zeggen, nou, het beleid van onze gemeente is dat wij burgerparticipatie willen faciliteren. Dus als jullie dingen willen doen als, ik weet ik wat, een school, een speeltuintje zelf in elkaar timmeren samen met wat buurtvaders of een moestuintje oprichten, dat moet gewoon kunnen. Daar moeten wij ruim baan aan geven. He, want wij willen burgerinitiatieven faciliteren. Dus als we dan heel bureaucratisch gaan zitten benaderen van, ja, maar heeft u daar schriftelijke toestemming voor gekregen? En heeft u een vergunning? En heeft u die en die cursus gevolgd voordat u gaat timmeren? En zijn de tegels die u in het speeltuintje wilt leggen, zijn die allemaal wel gefaciliteerd door de World Health Organization en zo? Ja, nee. Dan zeggen de burgers, ja, fuck ook maar op. Hè. Jullie willen dat wij gaan participeren en dan ga je het ons weer bureaucratisch moeilijk maken en dan ga ik nu naar huis. Hè. Maar ja, vervolgens komen dus wel mensen met de vraag van, ja, maar in het bestemmingsplan staat helemaal niets over een moestuintje. Hoe zit dat nou? Hè? Dus dan krijg je dus dat het beleid enerzijds dus is van, ja, je wilt burgerparticipatie faciliteren. Maar dan komen we dus in de praktijk dat, dat je dus ook een lange termijn plannen hebt, zoals een bestemmingsplan en zo. En waar dus, daar zit een soort reflectie achter van wat er van... het moet inpasbaar zijn. Hè? Daar is over nagedacht. Op lange termijn van dingen moeten met elkaar inpasbaar zijn. En ja, en op een gegeven moment kwam dus die vraag zo. Ik stelde dus als gemeenteraadslid van, ja, ik vind het helemaal geweldig hoor, burgers aanzet en burgerparticipatie. Maar wat gebeurt er nou als er dan iemand met zo'n initiatief komt en iemand anders stelt de vraag of dat wel past in het bestemmingsplan? Wat dan? En dan zag je al die ambtenaren echt gewoon zweten. Die begon echt gewoon ter plekke hun zakdoekjes te pakken en zweet erop af te vegen. Want die waren heel lang bezig geweest om dat participatiebeleid voor te bereiden. En dit is natuurlijk de Achilleshiel, omdat het eigenlijk niet rijmt met die rechtsstatelijke logica. Hè? Die hele informele, directe, oké, let's get it done, boys, benadering. Dat rijmt niet goed met zo'n manier van institutioneel denken waarbij alles heel dik, diep verankerd moet zijn. Ik stel voor dat we hier even stoppen. En dan gaan we de volgende keer wel weer verder. Want er valt nog zoveel te vertellen. Het wordt gewoon episch. Ik wil jullie allemaal alvast bedanken voor het kijken. En vergeet niet www.stlucasbackme.org. En kijk ook het filmpje waarin ik met Tom het nieuwe crowdfundingproject ga bespreken. Ik ga samen met u een reis maken. Ik ga de uitdaging aan om scheppend te denken. En ik zie u heel graag terug in de toekomst bij de volgende lezing en op mijn Backme-pagina. En tot snel.